Zaterdagavond 16 maart kun allereerste Nessa's een horrorfilm voor televisie. De Witte Wieuwen is een nieuwe bewerking van een oud Oost-Nederlands volksverhaal. En in de film geeft Ans in Nessa's is. En dat wil dat de acteur zelf geen woord plaat kunnen. Hoe hebben ze dat dan? Nou, bij dat verhaal en bij het Nessa's is heb ze een Groninger Salander, of Salandse Groninger, Arjan Sterken bij je hart. En Arjan Sterken is geloofswetenschapper aan de Radboud Universiteit van Nimwegen. Laudenne zijn aan een taalfilm. Arjan Sterken, daar zitten we vandaag met. Mooi dat je tijd hebt.
Goeie. Ja, dank u wel dat je ook wat tijd hebt. Dat is tijd.
Ja, dat deugt me, want wie kent elkaar al een beetje?
Ja, goh, hoe lang heer is het wel niet? Met de Neesaksische Schrief, wie is een baby vanzelf? Nou ja, het is wel een goeie aantal jaren. Ja.
Ja, en ik wil dus een podcast een aantal thema's duur nemen, zeg maar. Laat ik dat maar direct even vertellen, want dan heb de leur ook holvaste, zeg maar. Dus dat is wel een grote. Ik heb er zelfs nog vragen bij vuurbereid, maar nou gewoon.
Jongen. Maar niet te wilde worden, hè?
Nee. Eerst een oude Arjan, dan oude geloofzaken natuurlijk, want die doet iets met geloof.
En ja.
Dan iets over het Neder-Saxisch en dan natuurlijk hoe het eigenlijk een begin is, een film De Witte Wieuwen. Dus misschien ook nog even een kleine disclaimer voor de leur in toes van ik zin behoorlijk verkulden en maar dat is wat we in de hele traditie van de Wildsproken podcast perfect. Dus het is alsof ik erop wacht, hè?
Ja, precies. Nou ja, ik ben me ook al maand nog week aan het kwaggelen met mijn stemmen. Dus het hoorde wat bij.
Mm-hmm. Ja. Hey Arjan. Wie wat woe? Wie is Arjan Sterken? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, nou, ik ben Arjan Sterken. Ik ben groot geworden in het dorpje Withaan. Dat ligt stief bij Om aan. En Om ligt in Salland, provincie of Ruzel in Nederland. In mijn dagelijks leven ben ik religiewetenschapper.
Mm-hmm.
En dat is iemand die onderzoek doet naar allerhande zaken die van doen hebt met religie. En in mijn geval, ik ben echt gespecialiseerd in mythologie en volksverhalen. Dus de verhalende dimensie, de narratieve dimensie van religie, daar ben ik benoemd gangs met. Dat is heel in het kort wie als ik ben.
Aha. Naar Witharen. Hoeveel man woont er?
God, nou, je riet ben en op een gegeven moment aan je deur hebt van, oh, ik ben in een leuk dorpje, dan ben je er ook alweer uit.
Mm-hmm.
Dat is, het is een basisschool, een karke, vroeger zat een kroeg, die is nou fort. En ik denk, nou, ze bent nog wat aan het bouwen, maar als je met 100 lu, dan zie je al gauw dan zie je een grove schatting met 100 lu, denk
maar,
ik. Maar,
ja. Wel hele duchtige leur, want ik heb belezen dat er ook aan de wereldkampioen touwtrekken vandaan komt.
Nou, kijk toch eens. Nou, dan wist ik bij geen iets.
Nee, maar goed. Dat is iets van de laatste maand geloof ik. Denk vurige week of zo, want ik wist dat dit een podcast aan zat te komen. En toen dacht ik van, laat ik eens even wat van Witharen opzoeken. En toen bleek dus dat een paar jongens uit Witharen van hoe het niks wereldkampioen touwtrekken zinnen worden. En dan heet hij ook nog Sterken van achternaam.
Dus, ja, kijk, dat is wel toepasselijk. Ja, het is, Ik waren er zelf niet bij betrokken bij dat trouwtrekkingsgaande. Anders was het echt nog dubbel toepasselijk geweest.
Ja. En dan hadden ze het sowieso over.
precies.
Ja, ja hey, en je hebt ook een zin in Texas gezeten.
Ja, dat is voor ook. Ja, dat ik heb mee, religiewetenschappen is een kleine studie en er ben niet zoveel lu. En ik was er met aanvang in Nimwegen. Dus in Nimwegen, Radboud Universiteit.
Mm-hmm.
Daar heb ik mijn bachelor gedaan, mijn eerste 4 jaar in mijn geval. En daarna ben ik naar het mooie Grun en gegaan. Waar ik mij ook wat grunnigs knauwen geleerd heb. dus dat ga je ook wel. Maar goed, door in Grun, op een gegeven moment ben ik ook op uitwisselingen West, naar Rice University in Houston, Texas, Lone Star State. Prachtige stee. Stad zelf is Houston verschrikkelijk lelijk. Verschrikkelijke stad om te wonen, wat mij aangiet. Maar ik heb er donders veel geleerd. Mm. Prachtige universiteit. Echt wereldklasse aan professoren die door zit. Dus ja, ik heb mij daar ook nog in zetten zitten. Ja.
Kijk. En wat was dat? Heb je daar iets speciaals geleerd? Of was daar een specifieke ding waar je daarvoor kwam, zeg maar?
Ja, er waren twee dingen waar ik mij toen heel erg in geïnteresseerd was. En de ene... Aan de ene kant was dat iets thematisch. In Rice University heb je April de Koning zitten. En April de Koning is een die bezig is, die gangs is met vroeg christendom. Maar dat vreemde vroege christendom, dat Lutings wordt niet meer zo makkelijk erkend. De gnostiek, zoals dat heet. De gnostiek is een soort christendom. Komt beetje op dit deel van... Je hebt de kwaaie scheppergod. Die het universum gemaakt heeft. En door buiten, door boom, stiet een allerhoogste, algoeie god. En het idee is dat de lui die moet ontsnappen uit dit kwaaie universum om naar die grootste god hem te gaan. Nou, en door was ik basis in geïnteresseerd om door meer van te weten, echt diep erin te duiken. En dan is Rice University een heel goede plek daarvoor. Daarnaast waren ik ook gigantisch geïnteresseerd in... wat ze noemt de cognitieve religiewetenschappen.
Mm-hmm.
Dus dat gaat heel erg over hoe zit dat nou eigenlijk met religie, met geloof, met het bovennatuurlijke in onze kop, in onze hersens.
Mm-hmm.
En door gaan ze ook verschillende experts, Nikki Clemens bijvoorbeeld, aan Rice University, en door ben ik dus ook voor hen gegaan. Maar uiteindelijk, wat het mooiste was, was een college van een geleerde Jeffrey Kripal. Dat is een beetje controversieel figuur binnen de religiewetenschappen. Die, een van de dingen die heel erg speelt bij religiewetenschappen, is dat wij als afzet tegen theologie. Wij hebben zo'n idee van, voor religiewetenschappen is een objectieve studie van wat religie is. Dus je kijkt op een wetenschappelijke manier, bijvoorbeeld met psychologie of sociologie of antropologie, naar verschillende religies over de wereld heen. En wij zetten ons af tegen theologie die sterker zegt van, nee, van, met theologie ben je ook bezig met het versterken van het christelijk geloof. Dus je bent bezig met godsbewijzen, je bent bezig echt met, nou ja, God bestiet op een of andere wijze. En om dat geloof daarin te versterken.
Maar daar heb je zelf niks mee, zeg maar.
Daar heb ik zelf helemaal niks met. Nee, ik ben echt een ouderwetse religiewetenschapper die echt alleen nog giet om wat voor betekenis heeft het voor andere leuk. Dat is voor mij het belangrijkste. En dus voor mij zijn die twee werelden van theologie en religiewetenschappen echt gescheiden. Dat zijn andere werelden van elkaar. En Jeff Kripal, die probeert dat juist bij elkaar te brengen. Die zegt van, nee, er is een kern wat voor is aan al die religies. En dat moeten wij als religiewetenschappers ook onderzoeken. En dat is hartstikke controversieel. Hij heeft heel wat tegenstanders, hij heeft ook heel wat voorstanders. Het is een interessant debat binnen de religiewetenschappen. No.
Maar hier zit de falikantering dan?
Nou, hij zegt hartstikke interessante dingen. En zijn beukerijen is ook altijd fascinerend om te lezen. En de punt, hij maakt wat goeie punten. Hij zegt van, er gebeurt vreemde dingen in een mensenleven. Lui hebt vreemde ervarings die ze niet makkelijk verklaren kunt. Nou, dat is interessant. En hij zegt van, dan moeten wij als religiewetenschappers serieus met omgaan. Nou, en door kan ik hem invullen, want lui hebt die ervarings en die moeten wij niet gelijk voortpraten van, dat kan helemaal niet, dat past niet, dat hoort niet, dat hoor je niet te ervaren op deze wijze. Nou, dat kunnen wij als religiewetenschappers vanzelf niet zeggen. En door hebben we een sterk punt. Waarom dan gelijk ook allerhande andere conclusies door aan te vertrekken, dat bijvoorbeeld dat ze dus een wereldgeest is die bestiet of wat dan ook. Ja, dat giet mij wat te wiet. Maar het bent gigantisch fascinerende discussies. Maar ik ben toch meer van de kaande. Ik kijk nog wat lu voor betekenis geef aan hun leer, aan hun verhaal, aan hun geloof. En dat is waar als ik mij op focus.
Mooi. En hoe kun je dat vandaan? Want is het niet geloof opgebracht, terug me dan?
Nou, ja, kijk, ik ben wel groter geworden op een school met de Bijbel. Dus de Triangle, de scholen die in Wit-Haan staat, dat is wel een scholen met de Bijbel. Dus het hervormde christelijk geloof heb ik op een bepaalde wijze wel meddenkring. Maar dat is niet precies waar mijn fascinatie vandaan komt. In mijn fascinatie, ja, al vroeg in mijn jeugd, bij mijn ouders dus had wij zo'n Lemnis Kaat boekenserie tussen staan met de titel Grote Mysteries. Dat is een hele serie van die grote zwarte boeken, punt dat. Dus sommige lusteraars die zult die zult wel herkennen. En wie had er dan de intie over UFO's en wie had er intie over mysterieuze verzwindings, verdwijningen, verdwijnings. En nog wat van die andere delen geloof ik ook. Ook intie over zwarte kunst en magie. Dus allemaal van die spannende onderwerpen. Hmm. Waar, en elk moment dat ik mij wat ziek waan, als ik een beetje kranker waan dan, en ik bleef thuis van schoolen, dan pak ik altijd zo'n boek erbij om dan doorin te lezen. En dat heeft toch wel heel wat fascinatie voor mythologische werelden, voor vreemde gebeurtenissen, voor betekenis. Heeft dat toch echt aanwakkerd. En nou, later op middelbare scholen was ik sterk geïnteresseerd in Indiase filosofie, dus filosofie van India. En nou, daar wilde ik wat meer mee doen. En toen kwam ik uit bij religiewetenschappen. En dat was voor mij echt de perfecte studie.
Ja. En maar nu zie je dus echt slimme focust op de mythologie en de verhaal, volksverhaal die we hier in Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland hebt.
Hoe... Dat is één van mijn focusgebieden, ja. Ja, niet de enigste hoor. Ik doe op het moment onderzoek, een groot vergelijkend onderzoek. En door in dat onderzoek kijk ik zowel naar India als ook naar die oude gnostiek, waar als ik het wat eerder over had, en ook over Nederlandse en Duitse Saksische volksverhaal. Ja. Dus, maar ja, dat die Saksische volksverhaal bent een van mijn specialisaties. Absoluut.
Ja, en zie je daar gelijkenissen tussen? Kun je daar al iets over zeggen?
Ja, er is. Nou ja, het onderzoek is nog niet helemaal de klaar, hè? Maar er is. Nou, kijk, wat mij als mijn onderzoek omdreed, is de ambiguïteit van bovennatuurlijke wezens. Nou. En ambiguïteit zit een beetje op deze manier in elkaar. Vanuit het christendom hebben we al gauw het idee. De duivel is min, is slecht, kwaaie keel. En engel bent goed. Dus alles van God zien kaande is goed. Van de duivel zien kaande is min, is slecht. En wat nou een beetje vreemd is, als je kijkt over de hele wereld heen, dan ziet dat er overal eigenlijk wat anders uit. Er wordt niet gauw gedacht in een heel sterke tegenstelling op die wijze dat een bepaald soort goed is en een bepaald soort min. Het is juist veel griezer op heel veel stenen in de wereld. Dus Zeus, bijvoorbeeld Zeus uit de Griekse mythologie, ja, is wel de oppergod, maar is nog altijd vol aan het verkrachten en moorden en wat er ook doet. Het is altijd veel griezer dan wij in eerste instantie deur hebt. En ja, dat is juist waar als ik onderzoek naar doe. En ik heb een model opbewaard met zes verschillende dimensies van waarop die boom natuurlijke wijzens meer griezig bent. En door met kan je toch echt een vergelijking trekken tussen bijvoorbeeld India en verhalen uit Grun of uit Mecklenburg-Vorpommern of uit Westfalen of waar je ook wil. Dus er bent gelijkenissen in te trekken, maar wel op een heel algemeen niveau.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, dus een voorbeeld is bijvoorbeeld, nou, een van de dimensies die heel erg metspelen is dat boomnatuurlijke wezens die in een dorp zelf woont, of in een dorp zit, die bent altijd, bent nu wat angstig voor, maar als ze wiet fort bent, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Dan, in India vind je bijvoorbeeld de yakshas, en de yakshas bent een soort boomgiesten, die wil je niet in het dorp zelf hebben, want in het dorp zelf veroorzaakt ze ziektes. En benoemd voor kinders, dat moet je allemaal niet hebben. Maar als ze ergens in de wildernis woont, en dat is wel grappig om te zien, dus als je ergens in de wildernis hebt zitten, dan wordt ze ook vaak gebruikt op een literaire manier om aan te geven hoe mooi die wildernis is. Dus het is echt een ander soort evaluatie, een ander soort interpretatie van wat die yakshas bent. Nou, en hetzelfde ziet wij dus in Noord-Neder-Saksische folklore als het om de Noorloper gaat. De Noorloper is iene die weer rummen kump naar de dood. En de noorloper, als de noorloper aan het spoken is, op een dik bijvoorbeeld, of in een wold, waar als hoorste geen mens komt, ja, dan doet dat allemaal er niks. Dan, zo'n noorloper kan je gewoon lopen. Mm-hmm. Dat, ja, dat doet allemaal er niks.
Ja.
Maar als er iene in een hoes zit, dan is het een minnenzaak. En dan moet er alles aan de doorn worden om die noorloper, om die geest, om dat spook fort te krijgen. Dus we moeten alles aan het doen worden om, de, ja, om die fort te krijgen. Dus dat is dus wat je ziet. Dus de boom natuurlijk wijzend. Als ze te dichterbij komt, bent ze gevaarlijk met ze fort. En als ze wiet fort bent, ja, dan kan je ze met rust laten. Dan doet het allemaal er niks.
Is dat ook een beetje te vergelijken met hoe het in Nederland sterk tegen de boetenlanders wordt aan de kijken?
Nou, dat wat je dus vaker ziet, en dat zie je zeker in India, is dat boomnatuurlijke wezens wordt soms gebruikt om andere groepen mensen te beschrijven. Dus dat wordt met de yakshas bijvoorbeeld gedaan, dat dit ze benomen in Sri Lanka, dat sommige volken die diep in de wolden bij de bergen leeft, die wordt vaak yakshas genoemd. Of rakshasa's bijvoorbeeld, ook is ook weer zo'n andere wezen. En door zie je dus dat die twee, het gevaarlijke boom natuurlijke en de andere menselijke groep, die wordt op elkaar geplakt. En zo zie je dat toch ook wel wat in Nederland terug en in andere delen van de wereld ook. Dat de gevaarlijke groep, of nou niet per se de gevaarlijke groep, maar de andere menselijke groep, die worden bij die tegen andere kerken als soms was als boom natuurlijke wezens met krachten die niet die andere lu niet hebt. Zo had hij heel lange tijd naar de zigeuners gekeken bijvoorbeeld. Die zigeuners waren het aardig die geheimzinnige magische krachten hadden die de toekomst zien kunt, dat soort zaken kunt. Dus die twee wordt al gauw aan elkaar geplakt. Ja.
Ja, interessant. En kijk, de meeste leuzen natuurlijk ook wel vernemen dat hij op een bijzondere manier plat kan. Uit dat Tara hebt, zeg maar. Net als bij mij is plat niet uw eerste spraak.
Nee,
toch?
Het is niet mijn eerste. Ik ben nog op een groot. Ja, mijn ouders die hadden echt het idee, zoals zo vullen van onze generatie. De generatie die ons opgevuld heeft, van dat plat moet je niet aanleren. Want dat plat, dat geven we een kinder minder kansen op de arbeidsmarkt. Dan hoort iedereen van dat ze dom en boers bent. Ja, en dat moet je allemaal niet hebben. Nou, ik werk aan de universiteit, dus ik weet niet hoe. Ik ben misschien wel wat boers, maar of ik dommer ben, dat weet ik niet precies. Maar ik heb het echt mijzelf. Ik heb mijn ouders gesmeekt om het mij later aan te leren. In die zin van toen ik gok dat ik een jaar of 22 was. In elk interview zeg ik weer een andere leeftijd, dus hier zeg ik 22, want ik weet het niet meer precies. Maar toen heb ik tegen mijn ouders gezegd. Nu wil ik Neder-Saxisch leren. Nu wil ik plat leren. Ik ga het proberen tegen u te praten. Ik ga het weer om tegen mij praten. Ik ga fouten maken. Ik ga het vreemd uitspreken. Ik ga mij uitlachen. Dat heeft mijn moe ook veel gedaan. Maar na wat maanden is mij ook wel echt een beetje gelukt om dat plat te kunnen. Dat plat te praten. En nou ja, goed. Nou ben ik, dus, ik ben nu 31. Dus ik ben er al een goede tijd met gangs. En het klinkt toch angst nog in elk geval.
Ja, nee, maar ik verneem me bij jou altijd omdat je denkt van ik kom dus uit Zalland, maar je gooit er ook dan op Groningsbied tussen.
Precies. Nee, dat is wel een goeie. Want toen ik gang schreef met het Saxisch leren van waaras ik voortkom, dus dat is Uitwithaan, Noord-Zalland, echt tegen de Drentse grubben aan. Dus het is eigenlijk ook wel Zuid-Drent, zo kan je het ook wel zeggen. Maar dat heb ik geleerd in de tijd dat ik naar Grun hen ging om door te studeren. En daar heb ik ook religiewetenschappen door, de research master. Maar ik heb door ook, kwam ik in aanraking met Grunniger folklore, Grunniger volksverhaal. Met ook een hele bult ervan in het Grunnigs upperschreem. En dat wil ik beter begrijpen, want dat zag er toch in eerste instantie wat aans uit. Dan dat Salans waar als ik ken. Dus ik heb ook cursussen gedaan bij wat nou het Centrum Grunnige Taal en Cultuur is. Ik geloof in bij mijn koor veer cursussen. Dat durf ik niet meer helemaal te zeggen. Maar veren geloof ik. En dus op een gegeven moment was ik op het Grunnige Land. Sprak ik eigenlijk aardig Grunnigs. Dus er zit ook een flinke geut van Grunnigs door mijn Salans heen. Absoluut.
Ja. Kan je daar wel eens commentaar op? Of?
Oh ja, ja, ja. Dus zeker. Oh, zeker sinds het begin. Toen, als ik dan, toen ik in Grun woonde en dan bij mijn ouders op bezoek kwam, dan moest ik altijd wel een tweetie schakelen. Dat kwam er eerst eigenlijk veel sterker grunnigs uit. En dan, ja, na een uurtje of wat dan ook, dan was het weer Salaanser. Was het veel Salaanser. Maar ik kreeg er best wel wat commentaar op. Ook in Grun zelf. Lu weet of hoort dat je grunnigs praat, maar toch met een vreemd accent voor jou. En daar heb ik toch ook wel wat commentaar op gekregen. Soms heel positief van, oh, kijk een ander die onze spraken leert. Aan de keer van, ja, maar je zult nooit echt grunnigs kennen. En soms ook wel iets van, oh, je kunt uit Meem, uit Huze Meem, helemaal in het noorden van Grun. Dus echt hoge Laansters is dat. Mm-hmm. Nou, ja, goed, dus echt
goudgeef.
Ja, verschillende reacties. Maar reacties krijg je er wel op. Want heel veel lui bent toch gewend, als je plat praat, naar je Neder-Saksisch praat, dat je dat doet. Op het model van het dorp waar je voortkomt. Nou, als je dan mixen giet, dat is niet wat Lu gauw doet. Dus dat vindt ze wat vreemd, Aziet, als je dat doet.
Ja, dus eigenlijk is het een hele moderne inventie van u. Je hebt zelf uw eigen soort plaat uitgevonden.
Op een bepaalde manier, ja. Op een bepaalde manier is mijn plaat toch heel erg mijn eigen plaat. Ik weet niet, maar dan moet ik ook gelijk bij zijn. Ik weet niet of dat echt uniek is. In die zin spraken verandert altijd. En ik kan me goed voorstellen dat iedereen die gewoon veel in contact is met verschillende regio's, dat die toch echt verschillende invloeden hebt in hun plat. Dat van elke persoon is het eigenlijk weer aans. En nou ja, kijk, er zit grunnigs door hen, wat Salaans. Soms dan neig ik ook een beetje meer naar een Twentse klinker uitspraken. Niet helemaal, maar toch sterker dan het Withaans of het Bouwbrus of het Nijluzens. Waar ik met groter worden ben. Dus wat ik altijd gehoord heb. Dus ja, ik weet niet hoe. Nou, mijn combinatie is uniek. Maar ik denk dat er wel meer, zeker jonge Lubens, die ook wel zo'n combinatie. Dialect. Zo'n combinatiesproken hebben voor het Neder-Saksisch.
Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met dat we het allemaal niet meer gewoon duur kreeg, zeg maar.
Ja.
Ik heb geluk gehad dat ik er met ze hebben het me niet geleerd, of eigenlijk niet actief geleerd. Maar ik heb het wel met de kreeg. Dus ik klink zo riesens mogelijk, zeg maar.
Mm-hmm.
Met af en toe wat Eenterse klank dat biedt tussen duur, maar dat is redelijk een kleine eenheid, een kleine unit in Zuidwest Twente, zeg maar.
Ja, precies.
Dus wat dat betreft heb ik het gewoon goed voor mekaar. en pas ik mooi in het plaatje. Maar ik kan me voorstellen dat als jonge leu gaat googlen wat is Neder-Saksisch en je weet daar geen leren, nou ja, dan pluk ze dan een plukje voort en daar neemt ze een krummel en daar neemt ze iets. En ja, bij mekaar ontsteedt op die manier een nieuw soort Neder-Saksisch wat veel meer overregionaal is en wat misschien ook beter te standaardiseren valt.
Nou, op deze wijze wel, ja. Dus waar je toch sterker, misschien zo'n overregionale versie die je op een gegeven moment krijgt. Zeker als nu van over de grubben, dus Nederland en Duitsland en misschien ook Brazilië en de Verenigde Staten, als die allemaal met elkaar snakken giet, misschien krijgen we dan echt een veel sterkere overregionale versie ervan. En hittendorfan kan je misschien al een beetje zien op de Discord, op de Neder-Saksische Discord, waar je echt lui hebt van verschillende regio's uit Nederland en Duitsland, maar ook nieuwe leerders, die ik geloof een groot gedeelte ook uit de Verenigde Staten, die dat Neder-Saksisch probeert te leren. En dan dus met verschillende hulpmiddels komt. Dus leerboekjes uit Oost-Friesland of een cursus van een Nederlandse kaande. Er is veel en heel verschillend materiaal. En dat is, dat is best een uitdaging. Dat je niet één versie standaard leren, maar echt met verschillende versies al in aanraking komt. Als je niet uit het gebied zelf komt.
Ja, wat zeg je tegen de haters?
Nou ja, goed, spraken verandert altijd. Kijk ook eens over de grubben van uw eigen dorp heen. Onze spraken is een brede spraken die op heel veel verschillende steden in de wereld echt begrepen worden kan. Dus neem die kans ook op. Waarom zul je dat niet doen?
Ja, nou, dat is ook zo. En Ik zeg dan ook altijd, hij weet dat ik het groot hard kuit, hij me beter moet leren.
Dus, ja. Ja, nee, daar heb je ook slim gelegen. Ja, ja.
En wat wil je zeggen tegen jongelui die het plat wil leren?
Tegen jongelui die het plat wil leren zou ik zeggen, hartstikke mooi. Het is een prachtige spraak met een heel rieke vocabulaire, heel veel uitdrukkings erin. En ja, ik wens u echt veel succes met het proberen een weg te vinden in al de verschillende materialen die er bent. Maar wat altijd de belangrijkste is voor mij ook, ik leer het beste als ik fouten maak. Als het mij minder giet, door leer ik het meeste van. Dus als je het leren wilt, gewoon proberen en maak die fouten. En dan komt het uiteindelijk, word je er alleen nog maar sterker uit.
Mm-hmm. Hey. En terug hè, naar hoe de saga's en dat soort dingen. Je hield ook een blog bij?
Ja.
De Saxon Sagas.
Ja, precies. Dat ligt nou al een tijdje stille. Om reden, ja, dat doe ik zo met een fotograaf in Grun, Hieke Grasdijk. Grasdijk, op het Hollands. En Hieke, nou die, wat wij doen, wij zoeken een verhaal uit. En dat deden we in tijdje, deden we dat elke maand. En er komt een verhaal uit Grunven of anders uit Nederland. En op een gegeven moment ben ik ook over de grubben heen gekeken. Dus het is een hele mooie collectie volksverhalen. Je bent er heel wat in Duitsland. Heb ik dat ook een beetje raadpleeg. En wij zongen een verhaal uit. Ik schreef daar een stukje, een soort analyse bij. Vanuit een folkloristisch of religiewetenschappelijk oogpunt. En zij schudde er een plaatje bij. En dat hebben wij een hele tijd gedaan. Ja, dus heeft een mooi aantal blogs gemaakt. Ligt ze nou helaas een beetje stille. Het is allemaal wat...
Wat staat er nog?
De blog is nog altijd online. En wij wilden ook echt wieden met gewoon. Maar nou meer op gelegen iets. Dus als we echt iets bijzonders tegenkomen, dan komt er weer eens wat. Ja.
Ja, ik wil zeggen, want die waren daar in het verleden nog wel redelijk fanatiek met. Maar ja. Hoeveel blogs staat er inmiddels op?
Dat weet ik zo niet op mijn kop, maar ik gok toch een goeie... Ik denk 30 zo ongeveer. 30 verhaal die is wel. Ja.
Dus, maar 30 volksverhalen en volksschrikken en... Ja,
allerhande zaken.
Sages en bijzondere, duistere wezens en... Leu hoe rekening met mijn holm
ja,
in Oost-Nederland loopt en Noord-Duitsland.
Ja, ja.
Wat is uw favoriete volksverhaal? Wat vind je een schrik dat iedereen is al moeten kennen?
Nou, dit is net als je aan de Ole vraagt welk van uw kinderen favoriet is. Dus ja, dat is heel lastig te zeggen. Dus ik gewoon over wat... Nou, ja, er bent gigantisch fascinerende verhalen. Dus in mijn onderzoek nou, als het om de Neder-Saxische kaande giet, dan gaat het nou om Noorlopers. Dus lui die naar de dood weer rummen. Ja, ja, dat is sowieso fascinerend, want er is een hele bult aan verhaal over deze Noorlopers. Maar eentje die ik wel heel bijzonder vind, is de Alk. De Alk, A-U-L-K, Alk, is een grunnigs wezen die wat op elfen en veen lekt, zou je die in Ierland of in Schotland of in Wales tinken. Dat bent wezens die van gedaante veranderen kunt. En wat ze ook vaker doet, is het zogenaamde wisselbalgie. Als een potje burn wordt, een kindje burn wordt, dan neemt deze alken die neemt dat mensenkind en wisselt dat weer rummen met een van hun eigen kinderen. En hun eigen
changeling.
Een changeling op het Engels, ja, wisselbalgie. Nou ja, die kinders, die alkenkinders, die bent altijd wat ziekelijk, die bent lichamelijk niet helemaal goed. En door een, dus als je een kind hebt wat, ja, wordt wat men met giet, waar het altijd wat men met giet, dan zegt ze wel eens, oh, is dat misschien een wisselbalgie? Is dat zo'n wisselkind, een changeling? Ja, dus dat is die verhaal heb je dus ook in Nederland. Maar die bent helemaal niet zo bekend. We hebben ze ook aan de Duitse kant van de grubbe. In Oost-Friesland ken ik ze benoemd. Dus ja, dat is wel een mooie, ook een grensoverschrijdend wezen binnen de Neder-Saxische folklore. Waar ik geen wat meer over zien zou willen. Dus kunstenaars die dat oppakken kunt, daar kun je... gigantisch interessante verhaal over schrijven. Dat wil ik wel eens wat meer zien. Ja.
Waarom zegt leu dat? Ik heb altijd het idee dat in Nederland zijn we zo luchter en wie laat ons een kop niet gek maken. Ja, en dan toch blijft zulke verhaal die staat er lijnrecht in houden. Aan de ene kant of wie zit, wie hebt het christelijke geloof? Dat geeft een duidelijk kader van dit is het. En wat er aan aan mythologie is, daaruit, dat staat in dat kleine zwarte beuk. Ja. En alles wat er daarboeten gaat, dat besteedt niet. Dat kan niet. Maar tegelijkertijd, zo gauw dat beuken dicht dood en daarboeten loopt, en wie spreekt onze naben en toevallig een ongelukkig weg heeft, dan in één keer dan hebben we allemaal volksverhalen. Hoe heb je dat vandaan? Ja. Waarom is dat zo tingstriedig?
Nou, ik vroeg mijn BD af of dat echt wel tingstriedig is. Kijk, aan de ene kant, dat die Bijbel, dat zware beukske, dat is ook maar in andere vorm van wat ik toch wel mythologie zal noemen. Dat mag ik niet van iedereen. De helft van de lusterers, die zal ook eens denken van, dat wij helemaal niet zijn. Nou goed, dat is dan maar zo. Soms giet die twee best wel goed som. In de zin van, kijk, dit soort verhalen die speelt altijd omdat Lu angst hebt. Lu hebt allerhande verschillende angsten over het hele leven. En wat een beetje lastig is aan het christendom, is dat de hel toch wel, God zien hel, is toch wel heel wit fort. God die zit helemaal in die hemel. Nou, en als je katholiek bent, heb je nog geluk, want dan heb je heiligen waar je aanspraak aan kan doen. Maar in protestantisme heet dat al niet meer, dus dat is alweer een stukje lastiger. Ja goed, en dan dit soort wezens die het ongeluk in het lem verklaan kunt, die kunt dan slim handig werden. En niet alleen nog verklaan, maar dan kan je ook aan iene de schuld geven. Dat het is niet toeval, het is niet de natuur die zo lukt. Nee, het bent de alken, het bent de witte wieven, het bent de kabolders, het bent de gisten, het bent nu maar op waar het is, het bent de demonen. Die kan je dan de schuld geven. Ik denk niet dat er één verklaring voor is, maar er zijn heel wat verschillende redenen waarom Lu vroeger geloof aan in dit soort wezens en misschien vandaag de dag ook weer. Maar dan op een andere wijze. Wij geloven niet meer in. Nou, wij hebben niet meer zo heel veel het geloof aan de kobolden of de alken, maar misschien gelooft sommigen onder ons wel in bovenaardse wezens, de ET's. De aliens. Misschien is het gewoon van vorm veranderd, maar is het in wezen eigenlijk hetzelfde geloof?
Eigenlijk is het een soort van makkelijke oplossing voor iets waar je niet verkloren kunt, zeg maar.
Nou ja, het is niet alleen nog een oplossing. Het geeft betekenis. Het geeft echt een betekenis aan het toeval, misschien. Dus ik ben niet ziek geworden omdat het gewoon toeval is. Nee, ik ben ziek geworden want. Een heksen hebben we vervloekt. Je hebt de warkgiesten, heb je niet genoeg te eten, Jim. Er is een reden voor het lied dat je hebt in het lam. Dus ik denk dat het door ook wel sterk met te maken heeft. Dat het niet alleen nog. Het is niet alleen nog verkloon voor wat als we niet weten, maar ook betekenis, Jim, voor alle zaken die gebeurt in ons lam.
Ik denk dat ook wel. Kun je er ook wat aan doen?
Dat is een van de dingen voor. Hoe ik kijk naar bovennatuurlijke wezens, is dat we bent wezens voor als u een sociale relatie met aangaan kunt. En dat is wel slim makkelijk. Kijk, met de natuur zelf een sociale relatie aangaan, dat giet niet zo goed. Met de natuur kan je niet onderhandelen. Maar als het nou een alk is, nou, daar kan je met onderhandelen. Want dat is een soort intelligent wezen. Daar kan je met praten, die kan je offers geven, die kan je betalen voor wat. En nou ja, dat maakt het een stuk controleerbaarder. Daar heb je wat meer macht over het toeval in het lam. Dus ja, dat kan toch best wel handig werden. En dat is toch, denk ik, hoeveel Lu in het lam op een bepaalde manier ziet. Dus en dat ging dan niet alleen nog van dat Lu echt gelooft in gisten of in die alken of wat dan ook. Maar ook wat we misschien doen met onze huisdieren. Dus dat we ook met onze huisdieren proberen te communiceren. Of, nou ja, als je het wat min giet met hun rekenen, met hun computer. Je toch ook kan smeken met van, alsjeblieft, doe het nou, Emgies. Ja, dat zit er toch misschien heel sterk in ons. Om op deze manier met onze omgeving om te gaan. Omgeving alsof er echt intelligente krachten in zitten.
Ja, en inderdaad, je hebt het voorbeeld van een computer. Kom op, doe het nog even. Ik doe even een. Een aparte beweging en in één keer deed het, zeg maar. Ja. Noem ze dat ook alweer pigeon religion of zo? Wat is dat ook alweer?
het is een valse correlatie is het eigenlijk. Zo kan je dat ook noemen. Ja. Maar, nou ja, goed, dit zie je ook bijvoorbeeld veel in sport. Dus een van de dingen die we vullen ziet bij fans, die hadden op een gegeven moment, ik kijk naar Oranje op televisie, En ik denk dat ze het jaar dat Oranje flink won van Duitsland. Nou, prachtig. Dat, is, ja, dat vindt iedereen aan deze kant van de grubbe hartstikke mooi. En op dat moment had hij een speciaal paar sokken aan. En toch denk ik elke keer van, als je weer naar Oranje op televisie kijkt, van, ik doe toch die sokken maar aan. Want misschien helpt het toch een beetje om wat van die positieve energie over te brengen naar het elftal. Dus dat, misschien zit dat er gewoon heel sterk cognitief in onze kop.
Mm-hmm.
Dat wij op deze manier toch omgaan met ons omgeving.
Ja, wat ik zeggen wil, even terug naar het begin, waar je aan het oude cognitief.
Ja.
In onze kop, daar zit natuurlijk ook een heel hoop hormonen en dat soort dingen in.
Precies, ja.
Denk je niet als dat ermee te maken heeft, dat we eigenlijk gewoon voornamelijk aan het hallucineren zit een bepaalde verklaring voor een bepaalde onverklaarbaarheid te krijgen.
Ja, soms wel, denk ik. Soms wel. En het enigste wij dit aanziet alsof wij deze wereld die direct voor ons verschijnt, alsof dat de enige wereld is. Maar tegelijkertijd, uit hallucinaties kunt u wel heel betekenisvolle boodschappen horen. Dus als iemand hallucineert, nou kijk, een van de dingen die wij tegenkomt in onderzoek, is dat van lui die een dierbare verloren is, 40% daarvan, die ziet die dode op een gegeven moment weer rummen komen. Die ziet die persoon, om een voorbeeld te geven uit de Verenigde Staten, iemand die heeft haar moe verloren, 2 maanden weer rummen, die zit in haar kantoor en op een gegeven moment haar moe, kunt aanlopen en ze heeft een gesprek voor 4 minuten of zo. En nou, die persoon die denkt die denkt er helemaal niks bij, want het ziet er allemaal hartstikke normaal uit. Dat die moe, die giet dan voort en die lup gelijk door de muur hen.
Mm-hmm.
En dus, en dit punt van die verhaal die ik echt heel vaak gehoord heb. De literatuur ziet te vullen met, ik heb ze zoveel vaak gehoord. Dus het is misschien een hallucinatie, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd is het voor deze lui ook hartstikke betekenisvol.
Ja, juist, je kunt het niet ontkennen.
Nou, ja, dat is heel lastig om te ontkennen. Dat kan sowieso niet. Maar wat je wel in elk geval zien kan, is dat het heel betekenisvol is. Lui, mm-hmm, die geeft er echt een sterke betekenis aan. En hetzelfde ziet wij bijvoorbeeld met lui die claimt ontvoerd te Westerwijn door buitenaards lerm. Geen idee, mm-hmm, dat kunnen we lastig verklaren. We kunnen het niet bewijzen. Maar die lui die heeft er vaak gigantisch spannende en betekenisvolle ervaring uit. Die haalt ze er echt uit. Ja, en dat kan je niet negeren, dat lui er betekenis aan geeft. En dat is dus, mm-hmm, als ik mij benoem als religiewetenschapper met gangspun, die betekenis. Niet of het nou waar is of niet. Dat bent interessante vragen, hoor. Ik zeg niet dat het geen interessante vragen bent, maar dat kunt u zo weinig om zijn. Maar echt de betekenis voor lui, dat is voor mij het wichtigst. Dat is voor mij het belangrijkst.
Mm-hmm. Mooi. Ja, want ik had net ook al over het oude christendom en dat op een gegeven ogenblik een beetje even kijken van hoe kunnen we, zeg maar, die Germaanse mythologie en volksverhalen gebruiken om dan toch het christelijke de deur te duwen, zeg maar. Denk ik dat er ook als een soort van collateral damage, zeg maar, als een bieproduct, ook nog bepaalde volksverhalen uit zijn dure geven, zeg maar, dit net niet helemaal groot bent dure geven, zeg maar, zoals bijvoorbeeld de Witte Weeuwen. Zit dat niet gewoon valkuren?
Ja, dat is een heel interessante vraag. Hè. Dat is een vraag die speelt sinds de 19e eeuw. Dus in de 19e eeuw kwamen de gebroeders Grimm, die won dat ook al eigenlijk Anteun. Die claimt dat ze door heel Duitsland trokken om verhalen te verzamelen. En in die verhalen had zij het idee, zat nog echt zo'n voorchristelijke boodschap. Zat nog zo'n voorchristelijke schim als het ware van 1500 jaar heer. Nou, mm-hmm, het grote probleem is, de gebroeders Grimm bunt niet door heel Duitsland hennegon. Die had benoem lue vrocht om brieven te schrijven. Vanuit de Duitse steden is er daarop gereageerd. Nou, en dan ook een groot gedeelte van die brieven waren van Franse hugenoten. Dus van lui die uit Frankrijk kwamen en naar Duitsland de vlucht waren. Dus heel wat Duitse verhalen hebben ze eigenlijk niet verzameld. Maar benoem toch verhalen van Franse hugenoten. Maar in elk geval, dus hun claim dat die verhalen allemaal terugriep op een voorchristelijk verleden. Het grote probleem is dat wij daar geen bewijs voor hebben. Heel wat van de verhalen die wij kent, van de voorchristelijke religie in Noord- en West-Europa komt allemaal uit IJsland. Dat betekent in de 11e, 12e eeuw door Snorri Sturluson, de poëtische en proza Edda. Nou, heel bijzondere context van zelf, want het is IJsland, isoleerd gebied. In een tijd dat het al christelijk waren. En Snorri Sturluson die had het idee van, dit is een verhaal die giet verleun, dus die moet ik nou optekenen voor, ja, voor de lui van nou destijds. Anders bent ze helemaal verleun voor het nageslacht. Nou, goed, dat hebben we allemaal gedaan, maar heel weinig van wat we door in Werummen ziet, kunt wij linken aan wat voor folklore er was in de 19e of 20e eeuw. Ja, en voor die 19e eeuw hebben wij wat scharven, hebben wij wat snippers van folklore, maar echt niet zo heel vullen. Dus wat het grootste probleem is voor dit soort onderzoek, is de continuïteit. Hoe verhaal van Nodestiets of van de 19e eeuw teruggegiet naar een voorchristelijk verleden. Daar kunnen wij eigenlijk hoorsten niks om zijn. En dat wordt ook vaker gezegd, bijvoorbeeld over de Vedewieven, dat ze zonder Nornen waren, de schikgodin van de Old-Noorse religie. Daar hebben we geen bewijs voor. Daar hebben we gewoon geen bewijs voor, dat het ook echt zo is. De Witte Wieven die verschijnt in de 17e eeuw zo'n beetje. Echte verhaal kregen we erover aan het einde van de 19e eeuw. En daarvoor werd wij eigenlijk niet zo vullen. Dus dat is heel slim om te zeggen van, ja, deze wezens giet weer terug op de Noorden. Of giet weer rummen op Woden of op Donar of op Saxnoot of op andere goden uit de Old-Noorse religie. Dat werd wij schanen, maar dat werd wij allemaal nog niet.
Ja, maar nu oud dan toch oude Witte Wieuwen hebt, dan komen we hier natuurlijk bij die film. Want de film De Witte Wieuwen is uit. Ja, je begint daar te glimlachen, te glunderen. Ja. Want hoe is dat zo gekom?
Ja, nou, dat is ook hem. Op een gegeven moment zag de scriptschrijver, Mark Nolkemper, die zag contact met iemand die wat wisten Nederlandse folklore. Nou, en waarom moet je dan wijzen? Dat is het Meertens Instituut. En Theo Meder, de baas van de vertelcultuur daar, die had er weinig tijd voor. En die dacht van, ik stuur dat deur naar Arjan Sterken, die werd ook wel iets. En zo is Mark Nolkemper bij mij gekomen, in eerste instantie, te praten de Nederlandse folklore. Dus, Mark was bijzonder geïnteresseerd in de Witte Wieven. Dus we wilden alles over wetten, maar ook over andere wezens, over hoe dat nou zit met Nederlandse folklore en volksverhalen. Dus, en met, nou ja, met religie, ook vroegchristelijke religie, hoe zat dat in elkaar? En dus door was ze in eerste instantie bij mij aan de kom. Ik heb eerst heel wat met hem brainstormd in om dat script, om het verhaal van, nou, hoe brengt we die elementen er weer in terug? En toen op een gegeven moment doe ik aan hem de suggestie, die film is in een setting van zo'n 1000 jaar terug, eind in Nederland, in een middeleeuwse commune. Het zou wat vreemd zijn, vond ik, als die Ludo allemaal in het Hollands praten zo. Als ze allemaal Amsterdams, Rotterdams praten zo. Dat klopt eigenlijk niet helemaal. En toen heb ik dus een suggestie gedaan van, als je iets hebben wat toch wat anders klinkt, maar een beetje bekend voor lui in het westen van het land, waarom neem je niet Neder-Saxisch?
Mm-hmm.
Nou, en Mark Nolkemper die heeft dat overlegd aan DJ Konings, de regisseur van de film. En zij waren echt enthousiast erover. Echt een sprook
zijn ze dan?
Nou, ze zijn echt van, deze spraken, als je inderdaad in een historische film, als je dan Hollands praat en zo, dat klopt niet voor een publiek uit het westen van Nederland. Maar als je dan andere spraken neemt, dan die voor haar, in haar oren ook wat ouderwetse klinkt. Ja, dat is wel een beetje jammer eraan, dat je dus dat ouderwetse imago er beetje aan hebt. Maar ze dacht wel van, dit is wel een mooi middel om toch wat anders in te brengen in die film. En door waren ze echt, zij dachten echt dat het wat toevoegen zou aan de film. En nou, zo is dat gekomen, dat ze toen ik nog veel sterker betrokken raakte bij die film. Want zij moesten iemand hebben die het script vertalen kon en die de acteurs helpen kon met het uitspreken van de tekst. En door hebben ze toen mij voor aangenomen.
Ja, en hoe heet dat toen dan, zeg maar? Hoe geeft zoiets?
Nou, ik heb dus allerhande versies van het script te zien in het Hollands. En mijn eerste opdracht was om het over te zetten van het Hollands naar het Neder-Saxisch. En ik dacht wat ik gedaan heb, ik heb als basis heb ik mijn eigen spraakgenomen. Dus ik heb Noord-Zeeland, Zuid-Drentse num. Dat is een beetje de basis in de grootste grammaticale categorieën. Dus hoe als
ja, dat valt ook wel op, ja.
Ja, dus hoe als de werkwoorden gebruikt worden, dat is heel erg. Dat is Noord-Zeeland, Zuid-Drentse. Maar ik heb ook voor gezorgd. Ik wil het net wat anders laten klinken. En ik heb altijd, ik heb voor de meeste gevallen heb ik voor de keuze om ook woorden te nemen die niet sterk op het Hollands ligt, maar juist sterkere Neder-Saxische woordenpunt. En daarvoor heb ik bijvoorbeeld heel wat Noord-Grunigs gekeken en Noord-Twents. Om toch wat woorden van over te nemen in de toon van de film.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, en misschien. Dus op een gegeven moment is een scène, en dat zult u wel laten zien, het is een nachtscène, een hoofdpersoon die glipt uit haar huis. En de kump in en op buiten, ze is verdrietig, er is wat gebeurd. Dan moet je zomaar even zien wat het precies is. Er komt glipt er in en op buiten die haar helpen wil, maar dan komt een ander bij en zegt, nee, wij kunnen niet helpen. Frida, het muit was. Het spiet was. Hm. Wij hebben het spiet ervan. Het muit was. En dat muit, dat is echt zo'n grunniger werkwoord. Dat is echt zo'n woord uit het grunnigs. Dat ken ik niet uit het Zeelands. In het Drents ken ik dat ook niet. In het Twente ken je dat, Martin? Heb je het in Twents wel eens gehoord?
Het kan me niet vreemd vuur. Want misschien moet ik dat ook even vertellen. Je hebt mijn vuurtijd een film laten zien. Het zag er prachtig uit. Echt super indrukwekkend. Ik zie eigenlijk zelf niet zo van de horrorfilms. Mm. Moet ik zeggen. Maar het muidt me. Toen dacht ik van, oh ja, oké, dat heffen dus inderdaad volgens mij uit Grunnings of... Maar eigenlijk ken ik het volgens mij ook wel uit het Nielusigers van bijvoorbeeld de schreeuwer Chris Kenter.
Ha.
En zeg van, ja, het muidt me slim.
Ja, dat zou heel goed kunnen dat Chris dat ook wel in zijn boekerij stopt hef. Dat zou kunnen. Maar ik ken het zelf niet vanuit mijn jeugd in elk geval. En mijn moe is er begroeid op Nielusen. Zij kennen dat ook niet in elk geval.
Hm.
Misschien, maar goed, er is altijd in Nijluizen zelfs heb je altijd strijd tussen Noord- en Zuid-Nijluizen. Dat is een grote kamp met elkaar altijd, van wie het beste plat praten en andere zorgen ook. Dus dat kan ook zo'n onderscheid werden. Maar misschien komt het in verschillende omroden voor. Dus in Grun, maar misschien ook in delen van Zeeland, nog wel ergens aan, dus misschien ook weer. Dat is een van die voorbeelden. En wat ook mooi was, zeker voor de vloek- en scheldwoorden, was toch het Twents wel echt een uitkomst. Daar heb ik toch echt veel toeken bijvoorbeeld. En knitsen.
Ja.
Die zit denk ik niet meer in de film knitsen, maar die stond ook in het script op een gegeven moment. Knurvig, aderwief. De knurvig is ook weer een mooie Twentse, geloof ik. Dus ja.
Ik heb zo'n beetje de vlaggen oude stukken toen ik het woord toeken hoorde, inderdaad.
Ja.
Van, dat is, dat is echt een ouderwets groot Twents woord voor een bepaald soort knarrig wief.
Ja, precies.
Maar oude toeken. En ik hoor het mijn vader nog wel eens een keer zingen. Niet tegen mijn moeder trouwens, dat mag erbij zingen.
Gelukkig.
Dus het keupt nog wel eens vuur.
Ja.
Ja, hoe lastig is het om Hollanders plat te laten kunnen? Maar hoe deden die acteurs dat? Want die moesten dat zomaar in één keer vanuit het niks doen.
Dat
werd daarop geselecteerd?
Nou nee, daar werd niet in het bijzonder op geselecteerd. Dat was een uitdaging. Dat was echt een uitdaging. Wat wij aan eerste instantie gedaan hebben. Ik heb zelf het script in de praat. Dus ik heb het opgenomen. Ja, gewoon met mijn telefoon. Niks wat bijzonders. Maar gewoon ergens regel voor regel opgenomen. Dat de acteurs horen kunnen hoe het klinken moest. En toen... Ja, en ik heb ze ook wat huiswerk met de game. Van luister ook nog podcasts in het Neder-Saxisch. Dus bijvoorbeeld deze, Weltsprake. Maar ook de Neder-Saxen van Albert Bartels en Hendrik Jan Bukkers bijvoorbeeld. Dus die heb ik hoor ook aan de raden. Om door nou te luisteren. Voor die uitspraken, baby. Dus het was hartstikke spannend. Dat vond iedereen ervan. Want dit is echt een extra uitdaging die je aangiet. Als je het in het Hollands doet, dan kunt acteurs dat veel makkelijker. Als je het in het Neder-Saxisch doet. En er kwam één acteur die woont tegenwoordig aan de Duitse kant van de grubbe in Neder-Saxisch gebied. Bij de Achterhoek in de buren. Achterhoek. Eén familie die uit omkomt. Dus die had het wel eens gehoord. Maar de rest voor hun was echt helemaal een nee. Ze had geen idee van dat wij deze spraken in Nederland hadden. Dat had ze nog echt nog nooit van gehoord. Dus voor heel veel was het echt, bij heel veel acteurs was het echt helemaal een nee. Nou, en het was hartstikke spannend dus voor iedereen een uitdaging. Toen hebben we op een gegeven moment hebben we een scriptlezing georganiseerd. Dus zo'n eerste mol dat je met alle acteurs bij een kander zit om gewoon dat script door te lezen. En toen heb ik gewoon geluisterd naar hoe als de luid aan het uitpraten waren. En wat ik toch mijn geluk hun was dat sommige acteurs echt heel goed hun huiswerk gedaan hadden. Sommige acteurs die hebben het echt heel mooi aangepakt. Dat ik echt dacht van, nou, mijn streefcijfer, nou, ik ben ook docent aan de Radboud Universiteit, mijn streefcijfer is een 7. En wat ik toch hun, meestal zou ik toch al gauw een 8 of hoger geven. Zeker als je naar het eindresultaat luistert. Daar ben ik echt wel groots op. Echt, daar hebben ze heel mooi gedaan. Maar dat was echt slim lastig af en toe. Kijk, wat je voorstelt met, wat je als acteur een beetje hebt, is dat je op een gegeven moment ook een beetje probeert te improviseren. En daar kan je mee doen lichaam doen, mee doen lief, kan je bewegings maken enzovoorts. Maar dat doe je ook mee doen stemmen. Nou, en als je dat dan in het Hollands is, dan ging dat makkelijk. Die spraken ken je, dan kan je makkelijk improviseren. Maar ja, als je net wat improviseren wilt in dat Neder-Saxisch en je kent die spraken eigenlijk niet, dan kan een klein woordje, als je dat nog een beetje herinnert, kan dat een beetje mooi echt een volle zin maken. Nee, dat geeft dan niet. Dat geeft dan gewoon niet. Dus wat ook vaak het geval was op de set zelf, was dat ik er met mijn woordenbeukens stond, met die kleine handwoordenbeukens had ik bij mij, van Grun, van Drenthe en van Twente. En als er dan weer een nieuwe regel komen moest, dat ze net wat anders bedacht hadden in de scène, dat ik dan snel een nieuwe lean scream kon voor het script. En dan ook nog met in rekening houden dat ik een echt sterke Neder-Saxisch woord hebben wil in steen van Hollands woord. Maar dat was echt een uitdaging. Maar uiteindelijk, ja, dus ook de hele tijd de acteurs zelf ook coachen van hun regels met hun deur nemen, hoe de uitspraken is. Anneke Sluiters, dat is de hoofdrol in de film, die doet dat echt heel mooi. Die heeft ook echt heel wat trainingen gedaan. Dan ging het heel makkelijk met. Maar Aande, die had toch net wat meer coaching nodig. Daar heb ik echt wel uren met het script gezeten om die scènes te oefenen. Waardoor ik zelf ook een iets beter acteur geworden ben, dus dat is ook wel weer mooi eraan. Maar dat was echt een uitdaging. Maar één ding wat wel echt gigantisch helpen, heel wat acteurs hebben stemtrainingen gehad. En dat betekent dat ze wet voor als de klanken in hun mond, voor als ze gemaakt worden. Dus dan kan je zeggen van, die ene oor die moet net iets hoger, of die moet weer net iets leger zitten in de mond, of je moet een tongen zo gebruiken op die wijze. Dat helpt toch wel weer heel wat. En het was een uitdaging, maar uiteindelijk, de acteurs hebben echt hun beste gedaan om er wat moois van te maken.
De dame in de hoofdrollen, dat was dat Joy Verberg, toch of niet?
Nee, de dame in de hoofdrollen, dat is Anneke Sluiters.
Oké, okay, nou, maar dan moet ik zeggen, dan vind ik nog het meest auturend klinken ook.
Ja.
En heeft ze iets met Neder-Saxisch?
Helemaal niks. Nee, Anneke...
Dat is wel heel knap, ja.
Ja, dus die heeft echt een wereldprestatie. Ik moet sowieso zeggen van elke acteur, moet ik zeggen, ben ik echt groots op. Die heeft echt mooie dingen voor elkaar gekregen. Zeker als je wet voor als ze begunnen. Maar Anneke Sluiters, ja, Anneke Sluiters, die heeft misschien nog, dat weet ik niet zeker of dat echt zo is, maar die is nog apart pormo bij mij langs de West in Nimwegen hier, zodat ik gewoon oefen kon met het script. Dus die heeft echt, in het Engels, die extra mile lopen, die extra meters gemaakt, om het zo overtuigend mogelijk te brengen. Ja.
En qua verhaal, zie je ook blij met het verhaal zo, of?
Het verhaal zelf, ja, ik vind dat het is een heel interessante hervertelling van de zagen om de Witte Wieven. Nou, in Nederland zelf kent wij heel wat verschillende verhalen over de Witte Wieven. Dus, wat Mark Nolkemper uiteindelijk voor keuzen heeft, is een bepaald wat nieuwe verhaal te nemen en dat echt op een heel andere manier te vertellen. Dus het verhaal van een Witte Wief dat ze... vruchtbaarheid geef aan of een kind geef aan iemand die niet zwanger worden kan. En dat verhaal heeft als basis een voor de Witte Wieven in de film. Dus dit verhaal komt uit de grubben van Drenthe en Overijssel, dus weer heel toepasselijk voor mij ook. Ja, maar het is een beetje een modern verhaal. Het is niet zo heel erg old. Maar in elk geval, dat verhaal hebben we een wat sterkere, ja, zou ik toch zeggen, feministische draai aan de gem.
Ja, dus leumert niet, zeg maar, Nou, dit is een film hergaan om te denken van, nou, zouden we zo zien hoe het met de Witte Wie omgeet. Zo.
Nou, van wat je van deze film leert, en dat is denk ik wel echt de kern hiervan, is dat folklore nooit hetzelfde blijft. Folklore verandert altijd door de tijd heen. Ook als je kijkt naar het Nederlandse folklore, in de 18e eeuw ziet dat er heel anders uit dan in de 19e eeuw, en in de 20e eeuw ziet het er ook weer heel anders uit. Want verhaal die verandert door de tijd heen. En wat je dus ziet nu met de Witte Wieven is een nieuwe vorm van de Witte Wieven, maar wat toch hoort bij het folklorelandschap van Nederland. Het is gewoon een andere vertelling, zoals ook nu allerhande andere wezens op een andere manier verteld wordt. Dus verhaal die verandert constant. Dus wat je van de Witte Wieven leert is een Nijmoodse interpretatie ervan.
Mm-hmm.
En het is een veel feministischere interpretatie, zal ik zeggen.
Ja, en de film zelf zeg ik het groot als ik meen dat niet specifiek voor een Neder-Saksisch publiek is?
Nee, het is niet specifiek voor een Neder-Saksisch publiek. Kijk, wat het mooie eraan is, is dat onze sprake nou ook eindelijk voor een tweede film abrupt is. En ja, daar ben ik hartstikke groots op. En daardoor heeft het ook misschien wat weerde voor, ik denk toch benomen wat jonger publiek in de Neder-Saksische Rebeten. Maar als het, ja, anders, het is niet in het bijzonder een film voor de Neder-Saksen. Het is eigenlijk een film voor, ja, iedereen in potentie. Maar hij is ook eerst uitgekomen met Engelse ondertiteling bijvoorbeeld op het International Film Festival van Rotterdam. Dus ze hebben er ook wel internationale aspiraties met deze film.
En wat was de reactie daarop?
Nou, tot nu toe kreeg de film echt goeie recensies. En op verschillende plekken. Dus dat het spel tussen de acteurs goed is. De cinematografie zou ook echt mooi zijn. Dat moet ik ook. Ik heb nu twee keer op het grote doek gezien. En ik moet toch zeggen, die eerste shots als je dat ziet, dan denk ik toch altijd weer van, dit ziet er echt lekker uit. Dit ziet er echt mooi uit. Zeker op een groot scherm. Dat is echt fantastisch. Maar wat ze dan ook roemt, Atit, is de sprake. Dat die sprake, die geeft toch echt een extra. Geeft toch echt een extra laag. Een extra laag aan die film. Lu van over de hele wereld en ook in het westen van Nederland toch echt, echt even iets aans. En dat helpt de film echt heel veel. Iedereen die ik erover hoor en wat ik ook les in de recensies, die stelt dat eigenlijk. Dat Neder-Saksisch, dat geeft toch echt wat extra's aan deze film.
Mooi. Er was nog een lezersvraag, want ik heb natuurlijk van tevoren aangekondigd dat ik in de podcast kreeg. Er was iemand die zei, ik zal wel willen weten, omdat in de middeleeuwen speelt, of je nog rekening hebt gehouden met eventuele verschillen tussen Old Neder-Saksische woorden en hoe oud ze nu zingt. Maar daar hij eigenlijk al antwoord op gegeven, toch?
Ja, dat heb ik dus uiteindelijk. In deze fase zit je toch net nog wat dichter, denk ik, bij het echt Old Neder-Saksisch dan bij het Middelsaksisch. Dus het Middelsaksisch wat van nu de Haanse kent, in Haanse geschriften. Er zit toch echt net wat dichter bij het Old Neder-Saksisch van de Helians bijvoorbeeld. En van de Genesis-fragmenten. Dat is echt zo aans. Dat ik door
een trap te wiet.
Ja, dat is denk ik echt een trap te wiet. Dat moet ik ook zelf zeggen. Dat kan ik een baby lezen. Ik moet er altijd een wernbeuk bij hebben. Want anders schiet dat gewoon echt niet. Dat is echt zo zwooraans. Daar heb ik dan uiteindelijk niet voor de keuze. Ook omdat wij dan een baby gokken met gewoon hoe als dat de klunken heeft. En ik weet, Martin, je hebt een mooie video gemaakt. Met hoe je dat natuurlijk probeert uit te praten. En dat had ik kunt. Zo had het goed geklunkt, maar dan zou het voor de acteurs nog weer een stap wieder werden. Dus daar hebben we uiteindelijk niet voor de keuze. We hebben de keuze voor een soort vorm van modern Neder-Saksisch met wat oldmoodse woorden erheen, wat minder, we proberen de Hollandse invloed eruit te krijgen. En het is eigenlijk, door met is een beetje gekunstelde sprake. Maar op deze manier, misschien komt van die woorden als toeken dan ook wat meer in het dagelijks woordengebruik van de Neder-Saks.
Dat is wel cool, hè?
Dat is wel wat werk. Ik weet niet of dat precies nou, dat woord nou precies positief doorin is, maar goed, dat zullen we wel zien.
Ja, en nu? Smaakt naar meer? Of ga je nu gewoon weer naar de RU, hè? En ga je daar gewoon weer uw dagelijkse dagelijkse lesgeven.
De dagelijkse digitatie doen, dus college gaan, onderzoek doen, andere dingen. Maar ook, er ligt al wat plan voor wat meer films. Ik ben in contact met de andere, met dezelfde scriptschrijvers en de regisseur, dus met Mark Nolkemper en DJ Konings, maar ook met andere lui in Nederland, ben ik nog in contact om wat mee te helpen met benoemde folklore. De folklore heeft echt heel wat er inspireert, maar er zijn ook nog wat kansen voor het Neder-Saxisch. Dus misschien in de toekomst, maar het bent nog echt plan die nog echt een beetje in de kinderstiefel stiet. Echt nog plan van voor de toekomst. Dus misschien komt er wat van, misschien niet. Maar wij blijven gewoon ons best te doen voor onze spraken.
Oké, okay. Mooi. Laatste vraag. Heb ik nog iets in de vraag waar die waar gerne wilt vertellen?
Nou, dus deze film, die komt binnenkort in Meertmond Dialectmond op Nederlandse televisie. Dat is om 16 maart. Om 10 uur soms bij NPO 3. En het is een onderdeel van de serie Koolhoven presenteert, waarin 6 jonge filmmakers de kans krijgt om nou eens eindelijk een wat langere film te maken. En door het deze film Witte Wieven dus bij, ja, in samenwerking met de VPRO. En wat het mooi is, als je nou de televisiepremière mist, als je niet kan om 16 maart om 10 uur soms, hij wordt daarna ook gestreamd. Kan je hem terug weer even kijken op NPO Start en NPO Plus.
Mm-hmm. Met een kleine waarschuwing erbij. Het is niet voor iedereen.
Het is niet voor iedereen. Als je angstig wordt, als je niet zo van bloed houden of van beklemmende sociale scènes of aanrandings, dan misschien toch een oogje dicht te kniepen bij die scènes. Ja.
Goed. Volgens mij zullen we het dan duur. Dan dank ik u onmiddellijk voor de tijd.
Ja, en hier ook, Maarten. Hartstikke dank.
Hartstikke mooi dat dat drone is. En veel succes met de toekomende films en alle dingen hoe je hoe neer de Saxische Dree aan gaat geven. Ik zie benieuwd.
Dank u wel.